We gaan dus verder met ons onderwerp. Een hele serie over de tabernakel. En voor zover ik het kan bekijken, raak je daarover nooit uitgedacht en ook niet uitgepraat. Dat zal wel aan onze tongen liggen, die we niet zo goed kunnen gebruiken dan. Maar hoe dan ook, een heel bijzonder onderwerp. En ik heb dat de vorige keren al genoemd, een soort basisonderwijs voor elke gelovige. Eigenlijk zou elke gelovige dit als een soort basispakket moeten hebben. Waaruit je dan misschien veel zicht krijgt op de geloofswaarheden uit de schrift. We zijn schoorvoetend begonnen, stapje voor stapje. En we zijn de vorige keer bezig geweest met de omheiningen, met de voorhof. En in de voorhof hadden we het altaar gevonden, het koperen brandofferaltaar. En nu gaan we naar het koperen wasvat, daar heb ik iets van gezegd de vorige keer. En we gaan door naar het eigenlijke gebouw. Ik bedoel, dat is eigenlijk wat we gaan doen. De plaatjes helpen ons om het een beetje visueel te krijgen, om het voor de aandacht te hebben. Dat is dus de voorhof zoals dat nu is. En we hebben over dat koperen altaar direct vooraan gesproken. En dat is in het Nieuwe Testament de tafel des Heren. In het Oude Testament ook al. Malachi 1, 7 en 1 vers 7 en 12 geloof ik uit mijn hoofd. En ook in het boek Ezechiël, hoofdstuk 44, wordt dit altaar al de tafel des Heren genoemd. En als Paulus het avondmaal situeert aan de tafel des Heren, dan komt dat niet als een soort nieuwe uitdrukking, niet iets nieuws. Dan is dat al bestaan, dan is dat al in de schrift te vinden. Een hele bijzondere uitdrukking. En we gaan dus nu kijken naar dat wasvat, dat is iets verderop, en we gaan kijken naar de berderen, de planken die gaan volgen. Ik wil daar over eerst iets lezen. Een beetje ingewikkelde tekst, dat is wel zo, als je het niet gewend bent, dan is dat niet zo makkelijk. Maar het komt uit Exodus 26, Exodus 38, ook een klein stukje. En dan ga ik ook nog iets lezen uit 1 Johannes, hoofdstuk 2. Eerst Exodus 26, vers 15. Ook moet u voor de tabernakel de rechtopstaande planken maken van acaciahout. Acaciahout is die warrige boom, die warrigheid aan de bovenkant, die beetje grillige vorm en dat hele harde hout waar eigenlijk niks mee te beginnen valt, waar je elk stukje gereedschap op stomp slaat. Maar acaciahout, er was geen ander hout voorhanden, alleen maar acaciahout. De lengte van een plank moet 10 L zijn, voor alle helderheid 5 meter, dat is ongeveer 50 centimeter, 49 punt zoveel, maar afgerond is dat makkelijker. 50 centimeter, dus betekent 10 L is 5 meter. En anderhalve L de breedte van elke plank, 75 centimeter dus. Elke plank moet 2 tappen of 2 pinnen hebben, zodat ze met elkaar verbonden kunnen worden. Hetzelfde moet u met alle planken van de tabernakel doen. Dan moet u de planken voor de tabernakel maken, 20 planken voor de zuidzijde. Dan moet u 40 zilveren voetstukken onder de 20 planken maken. 2 voetstukken onder de ene plank voor zijn 2 pinnen of 2 tappen. En 2 voetstukken onder de andere plank voor zijn 2 pinnen. En voor de andere kant van de tabernakel aan de noordzijde natuurlijk ook 20 planken met hun 40 zilveren voetstukken. 2 voetstukken onder de ene plank, 2 voetstukken onder de andere plank. En voor de westkant, dus de achterkant van de tabernakel, moet u 6 planken maken. U moet ook 2 planken tot hoekpunten voor de tabernakel maken aan beide kanten. Dan wordt het verder omschreven. Dan aan de voorkant, vervolgens 8 planken met zilveren voetstukken samen, 16 voetstukken, 2 voetstukken onder de ene plank, zegt vers 25. En 2 voetstukken onder de andere plank. Vervolgens moet u dwarsbalken maken van acaciahout. 5 voor de planken aan de ene kant van de tabernakel. Dat zijn dus die planken die, als je iets doorgaat met de beeldjes. Dat, nog iets, nog iets, nog iets, nog iets. Nog, nog maar iets. Dan zie je ze alle, dan zie je die vier dwarsbalken die daar zitten. En één dwarsbalk, als je één terughaalt, kun je misschien nog één duidelijker zien. Die loopt dus dwars doorheen. Eén dwarsbalk loopt er dwars doorheen. Dus één verder. Ja. Er zijn dus vier van die dwarsbalken en één dwarsbalk midden door de planken heen. Vijf dwarsbalken voor de planken, 27 aan de andere kant. En vijf dwarsbalken voor de planken aan de achterkant van de tabernakel, aan de westkant. Dan moet u de middelste dwarsbalk in het midden van de planken van het ene einde naar het andere einde laten lopen. Vervolgens moet u de planken met goud overtrekken en de ringen daarvan als houders voor de dwarsbalken van goud maken. Ook moet u de dwarsbalken met goud overtrekken. Dan moet u de tabernakel opbouwen overeenkomstig de bepaling daarvoor die u op de berg getoond is. En dan hoofdstuk 38, iets over dat wasvat. 38. Vers 8. 38 vers 8. Vervolgens maakte hij het koperen wasvat met het bijbehorende koperen voetstuk uit de spiegels van de dienstdoende vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent van ontmoeting. En dan 1 Johannes, Nieuwe Testament, en dat is eigenlijk al een stukje uitleg van het wasvat. 1 Johannes, hoofdstuk 2. Vers 1, 1 Johannes 2, vers 1. Mijn lieve kinderen, schrijft Johannes, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Tot zover. Nu gaan we eerst even terug naar het wasvat, als dat mag, de plaatjes. Ik kon helaas geen modelletje meenemen nu. Ja, het wasvat. Het enige wat we weten is dat het een koperen bak is geweest met een koperen voet. Hoeveel liter water daarin kon, niemand weet het. Maar bij de bouwer van dit model is dit eruit gekomen. Er zit een koperen voet onder, maar het had net zo goed een ander model kunnen zijn. Er zijn ook modellen van de tabernakel en er zijn ook foto's van. Die kom je wel eens tegen in een verhandeling, in een boekje over de tabernakel. Waar in de tabernakel al een vrij hoge installatie te zien is met kraantjes aan de onderkant, weet je wel, waar je dus water uit kunt laten lopen. En dat snap ik ook wel. Er moest ook water uitkomen, maar het water moest er ook in. En dat is in de woestijn niet zo makkelijk. Met andere woorden, als dat wat hoger is, dan is dat een gigantisch karwei geweest om er eerst water in te krijgen, voordat je daar met een kraantje iets uit kon laten lopen. Dus wij vermoeden dat het eerder een soort, nou ja, niet al te diepe schaal is geweest, waar dus water in zat. En dat water werd dan gebruikt voor de wassingen van handen en van voeten, alleen door de priesters. Er is een groot verschil met het wasvat bij de tempel, later, toen de tabernakel in ongereden is geraakt door wat dan ook, laat maar los, heeft Salomo een tempel mogen openen en daar is ook een enorm wasvat neergezet. Onderstel daarvan was inderdaad gigantisch, op 12 runderen, die allemaal met hun achterwerk naar elkaar heen stonden, maar met hun koppen dus naar buiten stonden. En er was een gigantische bak op en daar zaten wel kraantjes aan. Dat was wel heel nadrukkelijk een soort installatie. Maar hoe ze daar naar water zijn gekomen weet ik ook niet. In ieder geval, Salomo was heel erg wijs, dus er zal wel een soort hoge druk spuit zijn geweest of zo. Maar hoe dat water erin krijgen is altijd het grote probleem. Maar dat wasvat uit de tempel wordt de zee genoemd. Hier wordt het wasvat genoemd, daar wordt het de zee genoemd. En liederen die gaan over zingen bij de glazen zee, weet je wel, er zijn heel wat liederen over Jeruzalem en zo en de toekomst, die zijn een beetje voorbij gegaan aan de werkelijkheid. Want daar bij de zee, in de tempel, daar werd getrompeteerd, 120 priesters stonden daar met 120 trompetten en die hebben daar getoeterd, nou ja, alsof hun leven ervan afhing. En daar is een gigantisch koor geweest en dat gigantische koor heeft daar gezongen. Maar dat was in het huis van de Heere, bij de zee. Dus als er dan gezongen wordt, dat koor aan het zilveren zee of aan het glazen meer, dan is dat niet helemaal correct. Want de bedoeling was om te zeggen dat daar bij dat wasvat gezongen werd en dat daar gemuziceerd werd. En nu over de betekenis. Hier in de woestijn was het natuurlijk toch wat kleiner. De tempel was sowieso vele, vele, vele malen groter dan de tabernakel. Maar hier in de woestijn hebben de priesters hun handen en hun voeten moeten wassen in het water. Iedere keer als ze dienst deden, zowel in het huis van de Heer, dus verder gingen, in het eigenlijke gebouw gingen, of dienst deden bij het altaar. Je snapt het ook wel een beetje, als er offers geslacht werden en nou ja, er is van alles op te ruimen, er moest bloed verwerkt worden, hoe dan ook, reiniging. Wassing is een hele duidelijke opdracht onder Israël. In het Nieuwe Testament zijn de fariseeën zover dat je, nou je mag natuurlijk nooit met ongewassen handen gaan eten, dat snap ik wel een beetje. En je mag ook als je van de markt komt niet zomaar beginnen. Dan moet je je helemaal gaan reinigen. Er staan allemaal teksten van in de Bijbel. Kannetjes en bekers, ze moesten allemaal gereinigd worden. En als u ooit in een hotel geweest bent waar nou ja, een beetje een Joodse structuur heerst, dan ziet u bij bepaalde plekken ook bekers hangen, kannetjes staan. En daar kun je dan reiniging. De reiniging, het rituele reinigen, dat was heel gewoon. Is nog heel gewoon in Israël. Is het alleen een rituele reiniging? Antwoord nee. Want in het Nieuwe Testament hebben wij een duiding in de brief van de Efeziërs dat wij de wassing des waters door het woord hebben. Als het een rituele reiniging was, dan zouden we ons ook vandaag alleen maar met water hoeven te wassen. Dan was het ook klaar. Maar het is dus kennelijk al in het Nieuwe Testament zo dat de wassing, de reiniging, te maken heeft met de schrift. Met dat prachtige boek door u in de handen genomen, waaruit u lezen kunt. De wassing des waters door het woord. De reinigende kracht van het woord van God. En dat is zo. Ik weet niet hoe het jezelf gaat. Ik weet niet of je ooit stik in stik voor bent met de prut van beneden. Als je de hele dag geploeterd hebt, misschien wel van alles gehoord hebt, gezien hebt. Misschien op de televisie de rest erbij kreeg s'avonds. Dat je denkt, mijn kop loopt om. Het is gewoon helemaal een soort gekkenhuis. In je gedachten, hè? In je hoofd. Je gaat lezen. Ga maar. Test het maar uit. Het reinigt je. Het reinigt echt. Is dat een kraan? Is dat een douche? Is dat een bad nemen? Nou, het is wel een bad in die zin van een verkwikkend bad. Een verkwikkend iets wat over je heen gestort wordt. En dat is de kracht van het woord van God. De wassing is dus niet alleen een soort formele, rituele handeling. Ja, als we nu nog een soort slagerij hadden in het huis van de Heer in de gemeente, waar we offerdieren zouden slachten, ja, wel te degen, dan renden we allemaal naar de wastafel om ons een beetje te cleanen. Dat snap ik ook wel. Maar dit gaat iets verder. En het gaat nog verder als je bedenkt dat alles in de tabernakel spreekt van de Heer Jezus. Want, en dat heb ik nadrukkelijk willen zeggen, in hem, in de Heer Jezus, Nieuw Testament, in hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Alles van de tabernakel spreekt van hem. Dit is het model door de Heere God zelf aan Mozes getoond. Een model van hoe het daar toen moest. Ja, ook natuurlijk, dat zit er in de eerste lijn in. Maar het is ook een model van wie zou komen, in wie de ganse volheid van de Godheid lichamelijk woonde. En dat is de Heer Jezus. En dat is wat moeilijker, dat ligt ook wat verder weg, dat is ook een stuk verdieping, daar moet je misschien aan wennen, dat dit veel en veel verder gaat dan. Dat is ook precies wat de brief aan de Hebreeën je vertelt, een kleine opsomming over de tabernakel in hoofdstuk 7, 8, weet je wel, een kleine opsomming. Ja, we hadden daar wel graag wat dieper op willen ingaan, maar jullie kunnen die vaste spijs nog niet verdragen, jullie hebben nog melk nodig, daar hè, Paulus waarschijnlijk, die dat schrijft aan de gelovigen uit de Joodse gelederen. Jullie zijn niet zover. Dat had wel gekund als je opgelet had, als je bij de les gebleven was. Maar nu ligt het anders. En ik vind dat gelovigen van vandaag eindelijk zover moeten komen door te stellen. Want we willen graag dieper, we willen graag verder. We willen niet alleen de lichte spijzen van je moet geloven in de Heer Jezus. Natuurlijk, dat is belangrijk. Hartstikke belangrijk. Het allerbelangrijkste is dat je de Heer Jezus leert kennen als je heilig, als je verlosser. Zonder meer. 100%. En dat moet ook niet ontbreken in geen enkele prediking. Maar dat is niet het enige. Dat is het prille begin. Dan ben je echt net opnieuw geboren. Dan ben je een baby in Christus. Maar na de brief van Johannes kun je ook nog een jongeling in Christus zijn. En kun je ook nog een vader in Christus zijn. En de schrift spreekt ook nog over moeders in Christus. Met andere woorden, er moet een groei zijn. Een volwassenheid zijn. En dat eeuwig blijven bij melk. Ja, maar we moeten de zaak laagdrempelig houden, want ja, als de buurman binnenkomt, dan snap je geen biet van al die dingen. Dat snap ik ook wel, maar dat doet niets af aan de opdracht om te verdiepen, om verder te gaan, om verder te kijken dan dat oppervlakkige. Wij zullen dus echt de moed moeten nemen om te zeggen, Heer Jezus, we willen graag meer van u zien. We willen graag dieper gaan. We willen de geweldige rijkdommen van uzelf een beetje opduiken of opdelven, naar boven brengen. Dat is het echt. En dan blijkt dat het altaar, dat het wasvat, ook een veel diepere betekenis heeft. Ik zou nu dat zeggen. Toen de Heer Jezus klaar was met zijn omwandeling en hier op aarde gereed was, heeft hij de discipelen naar Jeruzalem gebracht en toen heeft hij in Jeruzalem een plek uitgekozen waar hij met zijn discipelen het avondmaal of het eerst dan het Pesachmaal zou gaan houden. En hij heeft gezegd, ga maar de stad in en als je iemand komt met een kruik water op je hoofd, die moet je die maar gaan volgen. Enfin, je kent dat wel. En dat hebben ze gedaan en daar hebben ze de voorbereidingen getroffen om het Pesachmaal te houden. Dat is daar gebeurd, dat is in die bovenzaal gebeurd. Ik weet niet hoe vaak in Jeruzalem geweest, 29 keer, denk ik. En ik heb 29 keer een bezoek gebracht aan die bovenzaal. Dat sla ik nooit over. Nou, niet omdat het zo fraai is of omdat het fraai gerestaureerd is. Het is niet gerestaureerd, het is ooit een tijd een moskee geweest. Maar die bovenzaal is in Sion, dat is een wijk van Jeruzalem, een deel van Jeruzalem. Die bovenzaal is heel belangrijk. Want daar is de Heer Jezus toen met zijn discipelen naar binnen gegaan. En daar heeft hij het avondmaal ingesteld. Maar voor hij dat deed, heeft hij de voeten van de discipelen gewassen. En daar gaan we dan makkelijk aan voorbij. Want de voeten van de discipelen was misschien wel een soort gewoonte. Want daar was dan een slaaf voor. Die deed dat, de rituele opdracht was, ja, voor je gaat eten, moet je eerst gereinigd worden. Dus dat lag er wel, maar de Heer Jezus zegt daar hele bijzondere dingen. Een slaaf was er niet en de discipelen vonden zich allemaal te hoog om dat zelf te doen, dus daar moest dan een soort lager ingeschaalde voor komen. De discipelen waren natuurlijk een beetje te hoog voor dit soort werk. Lijkt wel vandaag. En toen bukte de Heer Jezus zich. Hij heeft zijn kleden afgelegd. Heeft een schaal genomen, heeft daar water in gedaan. Heeft zich omgord met een linnen doek. Ik citeer Johannes 13. En toen is hij gaan beginnen om de voeten van de discipelen te wassen. Ik heb daar ooit voor een jongere bijeenkomst, ik vergeet dat nooit weer, een koffertje van gemaakt. Ik wil iets visueels hebben. In het koffertje had ik een soort zilveren schaal, leek op zilver. En een handdoek en een kapstok. De kapstok was voor zijn klederen afleiden. Die moet je ergens ophangen. Hè? Dus, maar goed, alle attributen van die voetwassing heb ik meegenomen. Ja, ook een koffertje. En toen geprobeerd duidelijk te maken dat dat een hele belangrijke zaak is. Nou, Petrus komt ook aan de beurt en die zegt dan, nee hoor, helemaal niet, bent u helemaal, nou ja, ik zal maar niet doorgaan, want dan krijg ik een ander verkeerd woord misschien. Maar dat kan niet. Hij voelt nattigheid. Hij had dat moeten doen, maar hij deed het niet, dus hij deed het bij hem. Petrus die zegt, nee, in eeuwigheid niet. Dus daar komt niks van in. En dan zegt de Heer Jezus, Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Ik hoop dat u het pakt. Je kunt deel hebben aan de Heer Jezus en je kunt ook deel hebben met de Heer Jezus. Aan de Heer Jezus, dat betekent dat je het leven hebt, het leven uit God, dat je tot geloof gekomen bent, dat je tot bekering kwam, dat je het leven hebt, het leven uit God. Dat hij je leven is. Maar deel hebben met hem betekent dat je hetzelfde hebt als hij. En dat is, ga op een rij zitten. Hij hoefde niet van zonden verlost te worden. Hij hoefde geen schulddelging te krijgen. Hij had geen schuld, hij had niet gezonden. Hij hoefde niet, laat maar zeggen, een weg naar de hemel te krijgen. Die had hij al, was hij al. Al die dingen had hij allemaal niet. Wat zou dan deel hebben met de Heer Jezus? Nou, het enige wat ik bedenken kan, na alles op een rij gezet te hebben, al jaren, is een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Ja, dat is weer moeilijk. Want dan ga je weer te diep, dan ga je weer over gevoelens heen. Nou, ik ga niet over gevoelens heen, juist niet. Ik wil die gevoelens graag aanraken. Ik wil ze heel graag duiden en zeggen dat de Heer Jezus continu, permanent omgang had, deel had met de Vader. Deelde met de Vader. En Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Dan lukt dit niet. Dan zegt Petrus, nou dan helemaal maar. Ja, ik kan me dat bij Petrus weer goed voorstellen. Dat had eens zoiets, slaat dan weer door. Het lijkt wel een Hollander. Slaan ook altijd door dan. Dan maar helemaal. Nee, zegt hij, die geheel gewassen heeft. Die heeft alleen maar nodig dat de voeten gewassen worden. De voeten waarmee je hier op aarde wandelt, de voeten waardoor je stoffig wordt, dat was natuurlijk duidelijk daar, sandalen, veel stof. Ik ben heel, heel helder, vuile voeten was altijd aan de orde. Je wandel verontreinigt je. Wat je hier opdoet in deze woestijn, in deze wereld, geeft vuile voeten. Kan niet missen. Maar het gaat er niet om dat je dan weer tot bekering moet komen, elke keer weer tot bekering moet komen. Elke dag misschien wel tot bekering, dat noemen ze vroeger in de theologie wel eens de dagelijkse bekering. Nee, maar om deel te hebben samen met de Heer Jezus, een ononderbroken gemeenschap met de Vader te hebben, daar is voetwassing voor nodig. En nu probeer ik het. Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Ik hoop dat ik het zo zeg dat je het snapt. Ik heb om die reden 1 Johannes 2 vers 1 gelezen. Indien wij gezondigd hebben. Mijn lieve kinderen. Hij schrijft niet aan ongelovigen. Hij zegt niet jullie heidense mensen. Jullie altijd verkeerd en zo. En altijd foute boel. Nee, dat zegt mijn lieve kinderen. Dus de kinderen Gods. Waarvan Johannes zegt, ik hoor er ook bij, je bent familie van mij. Weet je wel, zo benadert hij deze mensen. Mijn lieve kinderen, ik schrijf je dit allemaal, dat was het stukje in 1 Johannes 1, omdat je niet gaat zondigen. Dus ik wil je bewaren voor vuile voeten. Eigenlijk zou ik je graag een paar goede sokken willen aantrekken en ik zou je graag een paar goede schoenen willen geven, zodat je geen vuile voeten krijgt of zo. Nee, snap je? Dit is de hedendaags. Ik zou je willen bewaren voor de zonde. Maar als je gezondigd hebt, wie zondigen dan? Zijn dat de heidenen? Zijn dat de ongelovigen? Nee, het gaat hier om kinderen van God. Het gaat hier om mensen van God. En je kunt 100 keer zeggen, ja, maar in diezelfde brief in Johannes staat, waar het God geboren is, kan niet zondigen. Klopt. Dat nieuwe leven in jou, dat doet het ook niet. Het nieuwe leven in jou zondigt niet. Je bent opnieuw geboren, maar je zit nog wel met die oude prut. En die oude prut, die wordt weer bestookt door de duivel, die wordt bestookt door de omstandigheden, die wordt bestookt door van alles in de hemelse gewesten. En die oude prut, daar wordt aan gewerkt. En ja, dan kijk je weer de verkeerde kant op, of maakt de verkeerde keuze, of je leest het verkeerde boek. Of vul maar in, dan ga je weer scheefgroei krijgen, absoluut. Indien wij gezondigd hebben, als je vuile voeten krijgt als gelovige, dan hebben we een voorspraak bij de Vader. Dat stond er. Voorspraak, het woord parakletos, zaakwaarnemer. Hij behartigt jouw zaak. Hij staat er voor jou. Hij is bezig, hij is ingezet voor jou. Zaakwaarnemer, parakletos, een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. En hij is een verzoening voor onze zonden. Nu ga ik het anders zeggen. Wat gebeurt er als Dato zondigt? Ik ga niet zeggen dat dat nooit voorkomt, dat komt wel voor. Maar wat gebeurt er nu? Ben ik dan kind van God af? Moet ik weer opnieuw beginnen? Weer in klasse, nou ja, groep 1 of zo, onderin? Nee. Nee, als je geheel gewassen bent, ben je dus helemaal schoon. Maar wat er wel gebeurt is, als ik zondig, en dat kan elke gelovige, dat kan elke gelovige ook voor elke gelovige gaan zien. Als iemand zonder, als daardoor zonder, dan geniet hij niet meer van de Vader, dat is weg. Ik ben nog wel kind van God en ik roep nog wel de Heere zegen deze bij zijn armen. Dat gaat allemaal door, dat is bijna de automatische piloot, dat gaat allemaal door. Maar mijn innig contact met de Vader is verstoord. Als je zelf kinderen hebt en de kinderen doen het niet goed en je kunt misschien wel waarschuwen en je kunt misschien denken en zeggen, dit had je niet moeten doen. Maar zijn ze dan kind af op dat moment? Nou nee, dat kun je niet eens ongedaan maken. Maar ze zijn uit jou gekomen, uit jou geboren, dus ze hebben leven uit jou. Een gelovige die zondigt is niet kind van God af. Een gelovige die zondigt geniet niet meer van de Vader. Dat is het probleem. En dat is echt, echt een groot probleem. Dat die vertrouwelijke omgang met de Vader, dat het fijne contact met de Vader weg is. Dat weet je ook uit je eigen kinderen, en je eigen kindertijd, dan is dat stuk. Iedereen weet dat. Hier zitten twee zonen van mij en van ons. En een van die heeft dat altijd getoond. Ik zal het verhaal vertellen, maar ik bedoel dat niet om na te doen over hem. Maar als ik kwam met de auto aanrijden, dan stond één altijd al bij de deur. Die heeft een feilloos gehoor voor motorgeluiden. Dus die kwam naar buiten rennen en stoof in de auto, aan de stuur draaien en boem, boem, en even mee, nou, een stukje heen en weer. Nou, dan gingen we naar binnen. Altijd een begroeting op deze wijze. Hij was blij als hij je zag. En als hij er niet kwam, dan zat ik buiten al een beetje te janken. Er is iets gebeurd, er is iets stuk. Kom je in de kamer, daar zit hij onder de tafel met zijn eigen autootje. Niet mijn auto, maar zijn, weet je wel, zo'n plastic ding of zo'n metalen ding. En Henny zegt, er is wat gebeurd vandaag. Ja, ik weet het wel. Er werd gepraat. Er werd gezegd, wat had ik niet moeten doen? Of zoiets, ik weet niet meer. En echt wel, een knuffel en nog een knuffel. En dan is het na afloop nog mooier dan het daarvoor was. Dit is precies hetzelfde proces. Was die zoon, omdat hij iets verkeerds deed, die dag kind van mij af? Natuurlijk niet. Maar het fijne contact met de vader. Anders was die, halleluja, bijna, hè? Hij komt eraan. En dan, ja, dan staat hij niet buiten, is helemaal niet blij. Want ja, dat moet toch uitgepraat. En dat is ook uitgepraat, gelukkig altijd. Amen. Fijn is het. Nu, altijd geweest. Dat bedoel ik niet als een nare geschiedenis, maar om aan te geven wat het tot gevolg heeft. Wat het gevolg is van verkeerde dingen. Wat het ook geweest is. En die in een gelovige zondigt, dan heb je vuile voeten. Als ik je niet was, Petrus, heb je geen deel met mij. Voed je hem aan. Die voetwassing daar zo, vlak voor het avondmaal, vlak voor het praten over het huis van de Vader, vlak voor dat prachtige van Johannes 17, dat schitterende gebed. Ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Allemaal daarvoor, pal daarvoor, zegt de Jezus, Peter, als ik je niet was. Het is niet alleen een rituele handeling, hoort zo bij de Joodse gebruiken, kan wel. Maar dit gaat veel en veel verder. Was wat, lieve broeder en zuster, is veel en veel mooier dan alleen maar handen en voeten wassen. Hoe vaak zou de Heer Jezus vandaag voor jou naar de Vader zijn gestapt en tegen de Vader hebben gezegd: Vader, daardoor heeft het niet goed gedaan, dat is niet goed, maar ik heb voor hem betaald. En du moment, dat is een beetje Frans, maar op het moment zelf dat ik tegen de Vader zei: Vader, dat had ik niet moeten doen, zegt de Vader: de Heer Jezus was hier allemaal, het is al lang weg. Weet je, dat, maar ik moet wel zeggen, ik moet er wel naartoe. Ik moet dat zeggen. Dat moet je eens doen. Als je het niet goed gedaan hebt, zul je dat moeten zeggen. Maar de Vader zegt: wat fijn dat ik je vergeven mag, maar er is iemand bij je geweest, die heeft het al lang opgelost. Die heeft al lang de voeten gewassen. Snap je wat het is? Dat de Heer Jezus daar nu is als een voorspraak, als een Parakletos, als een zaakwaarnemer die dan jouw zaak behartigt daar bij de troon van God in de glorie van de Vader. En daar, ik vind het schitterend, ik vind het magistraal, dit is zo fijn dat je dat in je hart mag sluiten en daarvan mag zeggen: ja, nu snap ik waarom het daar stond. Ja, natuurlijk moest het een bak zijn met water, maar het moest naderen. Delen samen met God. Dat was de taak voor de priester. Daarom gingen ook alleen de priesters hun handen en de voeten wassen daar in die bak. Delen met het offer. Delen dus in het genieten van. Ja, dat vereist een wasvat. En dat wasvat nu, dat is niet een bak met water hier in een gebouwtje. Maar dat wasvat nu is de Heer Jezus. Maar als jij nu ziet dat je medebroeder, je medezuster niet goed deed, dan kun je erheen gaan met opgestoken vaan en dan kun je zeggen: wat een stomme eend en dat lijkt nergens op, en een beetje gereformeerde, een beetje baptist, een beetje evangelische broederzuster, die zouden, weet je, die hele toestand over iemand heen storten. Dat kan allemaal, zo gaat het meestal. En dat is orenwassen. Daar kun je trouwens bij blijven staan, en voor voeten wassen moet je je knieën, moet je bukken. Dat is al een typisch verschil. Dan moet je voor door de knieën. Maar als je ziet dat iemand gezond is, zou je dan eens willen vragen: van, geniet je nog van de Heer Jezus? Heb je nog een vertrouwelijke omgang met God de Vader? Of is dat al lang weg? Is dit al in tijden niet beleefd? Dan kun je op de automatische piloot gewoon meedoen. En soms zijn mensen niet eens in staat om het onderscheid te zien. Ik heb het zelf één keer meegemaakt. Dat een oude, hele oude broeder aan mij vroeg: hoe gaat het daartoe? Ik zeg: ja, goed, ja. Nou, en dan begin je over wat anders, hè? Dat is makkelijk, hè? Over een ander onderwerp beginnen, of onweer, of over een herfsttijd. Dan ben je er weer af. Maar hij had Henny aangekeken en Henny had kennelijk een soort signaaltje gegeven: dat gaat helemaal niet zo goed. Maar hij had het door. En hij vroeg me heel precies: hoe gaat het nu met je ziel daartoe? Ik denk: oh ja, dat heeft niks met mijn auto te maken, dat heeft niks met mijn drukte te maken, dat heeft ook niks met mijn werk. Dat heeft met mijn innerlijk te maken. Ik zou wel willen dat dit soort broeders, zusters ook hoor, net zo goed. Dat is niet taak voor broeders, dat is ook voor vrouwen precies zo. Dat dit soort gelovigen er vandaag nog zijn en die je daarop aanspreken. Hoe is het nou met je? Nou, dan hebben wij het over onze rugklachten of weet ik veel. Nee, dat is het niet. Daar gaat het even niet om. Maar hoe is het dan met je ziel? Geniet je nog van de Heer Jezus? Geniet je nog van de Vader? Ben je nog blij als je bij hem komt? Een vertrouwelijke omgang, Psalm 25, met God de Vader. Dat hele fijne, dat tere, Wat zomaar verstoord is door... Nou heb ik er genoeg over gezegd. Ik hoop dat dat land nu, en dat je dat wasvat eventjes in een wat breder perspectief plaatst. Want dat is een geweldige zegen. Dat hij mijn voeten was. Daarom kan Efeze 5 ook zeggen dat hij ervoor zorgt dat ik zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend bij hem kom. Aankom. Dat is niet mijn taak, dat is niet mijn verdienste, dat is zijn werk, daar zorgt hij voor. Ja, dat klopt. Ja. We hebben een voorspraak bij de Vader. Dit is prachtig. Lijst het maar in en zet het maar voor je. Dan ga ik nu naar de Berderen. Misschien kun je de diaatjes daarbij zetten. De plank is van acaciahout. Dat is weer hetzelfde. Dus wat ik in deze wereld ben, wat ik als getuige voor de Heer Jezus hier in Nijverdal in de omgeving of iets verder weg als je daar taken hebt. Wat je daar bent, dat blijft hetzelfde. Ik ben van een acacia structuur en dat is bikkelhard, dat is moeilijk te bewerken, dat is hard. Er is eigenlijk nergens goed voor. Gereedschap heel moeilijk, wortels heel ver weggestoken. En de kruin van zo'n acaciaboom is één complete warboel. Nou, bij jou is het anders, bij mij is het wel zo. Er kan zoveel door je hoofd schieten. Zorgen, spanningen, ziekte, ziekenhuis, familie. En de vruchtjes daar zijn doornachtige vruchtjes. En we vermoeden zelfs dat de doornenkroon die de Heer Jezus op zijn hoofd kreeg, een kroon was van die acaciaboom. Zou me niks verbazen. Het staat niet in de schrift, dus ik kan niet zeggen dat het echt zo is. Maar dat zou me niet... Het zijn allemaal doornachtige takjes. Acacia, zo'n boom is gekapt, is van zijn voetstuk gerold, is geschaafd, behakt, glad gemaakt, is geschikt gemaakt om te getuigen in deze wereld. Maar die getuigen in deze wereld, hadden we de vorige keer, houden het witte doek op, dus naar buiten toe. Je hebt dus een taak naar buiten toe, je hebt dus een taak van de buitenlandse zaken, of van, nou zeg het maar Nederlandse, meneer Timmermans was het. Meneer Koenders, niet mijn vriend, maar sorry, hij houdt niet van Israël, dat vind ik een beetje moeilijk. Dus nee, dat moet er dan even tussendoor, maar misschien is dat een oprisping. Maar hoe dan ook, dat is dus naar buiten toe. Je hebt een taak naar buiten toe. Een departement van jou heet buitenlandse zaken. Dat is je getuigenis naar buiten. Dat is de werkvloer. Dat is het verjaardagsfeestje. Dat is misschien wel de straatparty. Naar buiten toe. Maar je hebt ook een departement binnenlandse zaken. En dat is een ander, dat is meneer Plasterk. Is ook niet echt mijn vriendje, maar laat maar los. Maar even om het te duiden in deze huidige situatie. En dat is dus naar binnen toe. En je hebt ook een taak naar binnen toe. En dat is heel anders. Zo'n acaciaboom, natuurlijk moest die weer gekapt. Er kwam een plank uit van 5 meter. Ik heb vroeger gedacht dat een beetje leviet met zo'n plank liep. Maar dat hebben deskundigen mij verteld. Dat kan nooit, 12 tot 1500 kilo, 1400 soms. Maar ja, per stuk. Eén zo'n plank. 5 meter hoog, 75 centimeter breed. Ik bedoel, dat is me dan een boom. 5 meter hoog. Ik bedoel, en waarschijnlijk 40, 45 centimeter wat de dikte betreft. Nou, dan gaan de vragen komen, hoe dan? Hoe hebben ze dan die dingen door de woestijn gezoold? Ja, dat weet ik ook niet precies. Ik heb er nu wel een oplossing voor gekregen. Eén zo'n plank door de woestijn dragen, dat is een gigantische klus. Er zijn suggesties over rolbanen. Dus er zijn helemaal kleine stammetjes, weet je wel. Daar hebben ze dus allemaal boomstammetjes van gemaakt. En die hebben dus als een rolbaan neergelegd. En er lopen steeds mensen heen en weer, weet je wel. Duwen zo'n ding op zo'n rolbaan verder. En dan die achterste, die worden daar weer voorgelegd. En nou ja, zo kun je naar verder duwen. Dat gaat natuurlijk vreselijk vlug. Nee, dat is een gigantische klus. Maar waar halen ze die boomstammetjes vandaan? Uit die acacia stronken was heel moeilijk. En voor de rest was er niks. Er waren geen andere bomen. Dus onmogelijk. Nou, tweede suggestie komt uit het boek Numeri. Ze hadden toch 6 wagens? Jazeker, een Rolls en een Mercedes. Nee, gewone wagens. En daar werden dus runderen voor gespannen. En ze hebben dan die 6 wagens gewoon gebruikt om Nou, dat kan ook niet. Leg daar maar eens twee van deze planken op één zo'n wagen. Nou, dan zakt hij al door zijn assen. Dat kan ook niet. Ik zal het gewoon zeggen. Het is zo dat er gedragen werd. Er waren echt ook heel veel levieten. Waarom waren er zoveel? Nu ook om één zo'n plank te dragen. 40 levieten per plank. Dat had je niet gedaan. Maar ik ben er wel achter gekomen dat het dat klopt. Misschien wel meer. Er zijn 40 knechten van God bezig om mij door deze woestijn te dragen. En de een heeft een boek geschreven. En de ander heeft een lied gecomponeerd. En de derde heeft gezongen. En de vierde heeft mij pastoraal advies gegeven. En de vijfde heeft huwelijk counseling gedaan. 40. Ik ken er een hele rij. Ik ken ze inmiddels uit mijn eigen leven. Ik heb alle die mij, laat me zeggen, vertroeteld hebben. Niet in die zin van koffie-thee, maar die mij verzorgd hebben wel eens op een rijtje gezet. Dat begint al bij degene die je bijstond in je barenstijd, dus toen je tot geloof kwam. De vroedvrouw. Nou, ik heb hem. Ik heb haar, mijn tante. Ik heb ongelooflijk veel aan haar te danken. Ik wil er nog een keer een boekje over schrijven, maar misschien geeft de Heer mij geen tijd, dat doet hij het wel. Maar haar man was niet het type van die vrouw, maar als hij daar kwam om op bezoek te gaan, dan hij zei, wie moet op zijn gunning, ja, alles wat goed is, dat komt uit gunning van mij. Ja, dat is een beetje, bij Fries is dat anders, maar dan kwam hij daar en dan zei je om harm, zo heette dat, wie moet eerst in me zingen, jong. Dat was gewoon 's morgens 9:30, 9:45. En dan pakte hij een soort trekorgeltje, ging pianoklavier, dat kon hij knoppen aan de ene kant, knoppen aan de andere kant, zo'n harmonica. En dan begon hij te zingen, Johannes de Heer, of wat ook. Alles paste precies op het walsritme van Johannes Strauss. Hij kende ook maar één ritme, maar alles past. Dus ook niet ongerust zijn over hoe moet dat dan met het arrangement. Komt helemaal goed. En later denk ik, ik wou dat ik was als zo'n harm. Ik heb ook gezien toen hij overleed. Ik ben erbij geweest toen hij heel erg ziek was. Ik heb hem echt gezien tot aan het eind toe. Tot en met de begrafenis. Eén van die 40. En zo heb ik een hele rij, lieve broeders en zusters, die me gediend hebben. 40 levieten zijn bezig om jou door de woestijn te dragen. Snap je een beetje? Nou, al die mensen die jou gedragen hebben, die kregen ontslag op een bepaald moment. Dat is ook waar. Het is bijna de zorgcrisis van vandaag in deze wereld. En ineens is alle zorg verdwenen. Nou, er kwam een moment dat de tabernakel niet meer functioneel was. En dat het in Silo niet goed ging. En dat er een tempel werd gebouwd. En al die sjouwers, ja, dat hele horden levieten, ja, die waren over, die waren zonder werk. Want die palen werden niet meer verplaatst toen, weet je wel. Dat werd een echt gebouw. En die zijn omgeschoold door David tot zangers. En die hebben gezongen bij de opening van de tempel. Dat lied volleert in het gezang God. Dat zijn die lui. Dus al die sjouwers, dat zijn zangers geworden. In het huis van de Heere. Nou, alleen al die lijn doorgetrokken geeft zoveel vreugde. En ik denk, oh ja, is ook zo. Zo gaat het. Als we dienstbaar zijn, als we inzetbaar zijn voor de Heer, dan blijft dat staan. En dat krijgt een soort vervallen. Want in de hemel hoef je ook niet meer te sjouwen, dan hoef je niet meer voor daartoe te zorgen. Dus het is over. Maar dan ben je net in diezelfde tijd omgeschoold. Dus oud placement geweest onder de levieten. Ik heb dat wel eens gebruikt als iemand die deed daarin in allerlei oud placement series en sessies en zo. Nou, daar heb je een Bijbels voorbeeld van outplacement. Van verandering van baan. Totale verandering van baan. In de schrift. Heb je het? Maar zo'n, volgende plaatje alsjeblieft. Nog iets verder. Zo'n plank werd helemaal overtrokken met goud. En nog verder werd die plank op zilveren voeten gezet. Elke plank had twee zilveren voeten. Kolossen, klompen zilver. Daar stond een plank in. Dat had natuurlijk ook koper kunnen zijn, dat is niet zo. Het is dus kennelijk een andere bedoeling. Zilver, heb ik genoemd toen we het over de zilveren kop van dat pilaartje hadden in de voorhof. Zilver is het zoengeld. Dat bedenk ik niet, want elke Israëliet moest per jaar, per hoofd per jaar, een halve zilveren sikkel betalen als zoengeld. Verplicht. Dat wordt in het Nieuwe Testament hoofdgeld genoemd. Als Petrus in Capernaum is, ik kom bij het haventje, ik kan het toch niet laten om even bij de zee te kijken, denk ik dan. Daar komt hij daar. Er zijn daar die mensen die dat hoofdgeld incasseren, dus waren dus de tekstgatherers, die waren dus bezig om daar geld bij elkaar te krijgen. En betaalt uw meester het hoofdgeld? Jazeker, zegt Petrus. Je kent hem, hè? Ja, dat doet hij wel, dat doet hij wel. Oh, komt de Heer Jezus thuis. En Petrus komt thuis en de Heer Jezus vraagt, zegt Petrus, mag ik je vragen, als er nu belasting geheven wordt, doet de koning dat van zijn eigen kinderen of doet hij dat van de vreemden? Nou, Petrus hoeft niet zo lang te denken, die denkt, nou ja, van de vreemden natuurlijk, die kinderen, Prins Willem en Alexander betalen ook geen, snap je, weer politiek. Nee, maar die betaalt geen belasting of vrijwel niks. Dus waar wordt nu belasting van gegeven? Van kinderen of van vreemden? Ja, van vreemden natuurlijk. Nou, zegt de Jezus, ga dan maar naar de haven. En neem maar een stukje touw en doe dan maar een vishaakje aan en gooi dat maar in het water. En als je een vis open doet, moet je bek open doen. En zit er een betaal maar voor mij en voor jou. Dus Petrus naar de haven, zit er één shekel in, zilveren shekel, in die bek van een vis. Een halve zilveren shekel was voor ieder persoonlijk. Eén, echt waar hoor, de Bijbel is heel precies. Een zilveren shekel. Betaal maar voor mij en voor jou. Want hij hoefde niet te betalen. Voor hem hoefde geen losprijs op tafel te komen. En hij betaalde. Toch. Hoe dan ook. Zilver. Zilver destijds geïncasseerd. Om daar deze zilveren klompen, deze zilveren voeten van te maken. Die dienden als een soort drager voor de berderen. Twee. Dan wordt het even moeilijk. Het lijkt er bijna als ik even van mijn onderwerp afsta. Maar dat is niet helemaal zo, denk ik. Die twee, dat komt ergens vandaan. En dat, ik heb ontdekt ooit, en dat vond ik zelf een forse ontdekking, maar je mag het overnemen, je mag het ook naast je neerleggen, maar probeer het, ik probeer het wel te zeggen. Toen Mozes bij de Heere was geweest, heeft hij kennis gemaakt met de glorie van God in de hemel, op de berg, weet je wel, heiligheid, vuur, het was allemaal spetterend vuur, het was sidderend. Toen, dan komt hij van de berg af, is Aaron bezig een soort dienst te organiseren rondom een gouden kalf. En het hele spul danst mee en deint mee. Toen. Mozes voelt aan, dit gaat nooit goed. Dit gaat niet goed. Dus hij heeft die twee stenen tafelen stuk gegooid. Hij had net het model van de tabernakel gekregen. Tekening. En hij gooit die twee stenen tafelen stuk. Maar iets later neemt hij een tent in buiten, spant dat buiten de legerplaats. Hij denkt, dit moet een clash gaan geven. Dit moet een catastrofe worden. Dit kan niet uitblijven. Maar hij wist, de Heer is te rein van ogen om die zonden zomaar over het hoofd te zien. Hij kan niet eens één zonde over het hoofd zien, laat staan een hele horde. Dat kan niet. En Mozes heeft toen aan de Heer gevraagd, Heer, kunt u dan niet genadig zijn? Nee, zei de Heer, dat kan niet, dat hele volk gaat weg. Het is over, het is uit, ik ga uit jou een heel nieuw volk maken. Zo ging het toen. Nou, Mozes kan natuurlijk gedacht hebben, nou, dat is ook niet zo gek, dan ben ik de stamvader van een hele club. Dus dat vind ik nog wel aardig. Nee, hij heeft doorgebeden, gevraagd, Heer, alsjeblieft wees genadig. En op een bepaald moment zegt de Heer, God, ik zal genadig zijn die ik genadig ben. Oké. En nu opletten. Dan had je verwacht dat als je zoiets, je bidt zoiets, hè? Zoiets geweldigs, zoiets grandioos. En dan krijg je antwoord dat het ook echt zo wordt, dat er genade komt. Dan had je verwacht dat hij dank u wel zou zeggen. Of halleluja, of nou ja, zoiets. Maar een mooi woord in elk geval. Dat zegt hij niet. Daar zegt hij, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Ik vertaal het nu zo, na er lang over nagedacht te hebben. Ik snap dit niet, Heer. Er moet bij u iets bijzonders zijn. Er moet bij u iets unieks zijn waardoor dit kan. Want normaal kan dat niet. Hoe kan God nu heilig zijn en de zonde niet door de vingers zien en op hetzelfde moment zeggen, oké, ik zal genadig zijn. Dat ben je toch dubbel. Dat is toch dubbel. Dat is toch tegendraars. Er zit een moeilijk woord discrepantie tussen het een en het ander. Dat spoort nooit. Zo ging het toen bij Mozes. En Mozes is in een rotsholder geplaatst en de Heere God is voorbij gegaan. En Mozes heeft daar gestaan met omwonden gelaat en heeft gedacht, oké, ik snap het niet. Het zal me wel een keer duidelijk worden. Jaren later is er nog iemand die een krachtpatserij liet zien van Jewelste bij dat altaar met die Baalspriesters in de tijd van Izebel. Dat was Elia, de profeet. Nou, die heeft me daar even een staaltje van geloofsmoed en van krachtpatserij laten zien. Geloofskracht laten zien. Geweldig. En daarna is dat over en hij wordt bang, want Izebel zit achter hem aan. Dus daar was hij helemaal niet bang. Maar later was hij wel bang en Izebel wilde hem ook opzoeken om hem te doden. Vlucht, gaat in de richting van de woestijn. Gaat een slaap doen onder een jeneverstruik en dan is hij dan, neem hem maar weg, heren, want het is allemaal, ik kan niet meer, ik ben moe, ik ben mat, ik red het niet meer. Wakker worden, Elia. Nou, dat gebeurt eventjes, moet wat eten, doet hij ook, maar slaap weer verder. Weer knock on the door, wakker worden, Elia. En er lag er een complete maaltijd voor hem, dat moest hij opeten. Sta op en eet, want de reis zou voor u te ver zijn, zegt de schrift. En door de kracht van die spijs gaat hij, schrik niet, naar de plek waar Mozes ooit stond. Ja, en dan gewoon naar het gebergte Horeb, dat is duidelijk. Dat staat erbij. Dus daar waar de wetgeving plaatsvond, waar de Heere zijn heiligheid, zijn glorie openbaarde, daar is Elia ook gekomen. En daar is hij in een rotsholte gezet. Nou ja, omdat God een God van orde is, denk ik, dat kan maar één rotsholte zijn, dat is diezelfde. Maar dat is mijn uitleg. U kunt zeggen, een andere rotsholte kan toch ook, ja, nou, daar wordt het niet mooier van. Ik vind, zoals ik het zeg, wordt het mooier. En het is veel echter, want dat hoort bij de Heere. God is een God van orde. Geen schaduw van ommekeer. Ook hij staat in een rotsholte. En dan gaat er iets voorbij. Een enorme aardbeving en een enorm stuk onweer. En een enorme kracht van wind en gigantische dingen. Nou, alles verkletterde, alles ging stuk. Alles was aan het schudden, alles trilde. Ja, Elia stond er al. En de Heere was daarin niet. Hij kwam er dus niet uit. Hij snapte het niet. Hij kon het niet pakken. En dan komt er het zuizen van een zachte koelte. En toen brak Elia. Daar was de Heer. Hoe kan de Heer nu krachtpatserij laten zien? Rotsen verscheuren. Aardbeving. Gigantische kracht openbaren. En het liefelijke. Ik vertel er wel eens bij, dat heb ik echt van genoten. Als je van muziek houdt, dan kom je soms ook bij andere muziekstukken uit dan Bach. Ik heb wel iets met Bach. Maar Mendelssohn, Felix Mendelssohn Bartholdy heeft ooit een oratorium geschreven over de profeet Elia. Dat heet Elias, die oratorium. En daar komt dit natuurlijk ook in voor. Dat dan in muziek verpakt. En daar laat Mendelssohn Bartholdy zingen. En toen de engelen zachtjes zongen, dat was het moment van het zuizen van een zachte koelte. Begrijpt u het een beetje? Dat je dan op twee benen staat, dat je dan, hoe kan dat nou? Hoe kan de Heere God nu zo'n kracht openbaren en op hetzelfde moment zoiets lieflijks als een koele bries op een zomermiddag laten waaien? Stapje verder. In het Nieuwe Testament loopt iemand rond en die zegt tegen een paar discipelen, ik wil dat jullie met me meegaan de berg op, waarschijnlijk de Tabor, of dat zo is weet ik ook niet precies, maar het maakt niet uit. En daar gaan ze. En hij had gezegd, weet je wat er gaat gebeuren? Je zult nu iets bijzonders gaan zien. Iets van de glorie van God. En daar zijn ze daar met z'n drieën, de drie discipelen, plus de Heer Jezus. En ineens komen Mozes en Elia daar. Die komen daar ineens hun opwachting maken. Ja, die wisten ervan. En nu is de clue is daar, dat staat in de Lucas-evangelie heel precies, dat ze daar met hem spraken over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Ze hebben het niet gehad over de politieke situatie in Nederland of Europa. Had gekund. Ze hebben met hem gesproken over de uitgang die hij, de Heer Jezus, zou volbrengen in Jeruzalem. Het kruis dus. Dan kreeg ik een brok in de keel. Dat kan ik nog niet verstouwen. Er was één punt waar de heiligheid van God, de glorie van God, de majesteit van God, waar Gods openbaring in vuur is terechtgekomen, op die ene. Dat is op dat punt waar die ene stond, aan het kruis van Golgotha. En uitgerekend, daar straalt een enorme genadestroom. Dat is daar begonnen. Dus daar vind je die twee dingen bij elkaar. Zowel de heiligheid van God als de genade van God. We zongen vroeger in een bepaald kerkgenootschap een lied. Ik ken ze niet allemaal, maar uit mijn hoofd. Dit ken ik nog wel vrijwel uit mijn hoofd. Rechtvaardigheid hield aan om straf, genade, dong, om vrijgeleide. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. Dus rechtvaardigheid hield aan om straf. Genade, dong, om vrijgeleide. Dus dat is nooit bij elkaar te brengen. Dat kun je toch niet bij elkaar brengen? En hier trad Gods wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. Gaat het niet verder. O wonderbare gunstbetoning, o licht dat zich van het kruis verspreidt. Hier schittert Gods gerechtigheid. Je voelt het, je trilt het bijna. Hier straalt genadige verschoning. Dat is grandioos. Een beter lied kan ik niet bedenken. Daarom sta je daar op twee zilveren voeten. De voet van gerechtigheid, het oordeel is voltrokken, de Heer Jezus heeft dat gedaan, alles is volbracht. De heiligheid van God is op hem terechtgekomen en op hetzelfde moment gaat God zeggen, en alle genade ligt voor je open, alles is voor je beschikbaar. Daar sta je op, dat is de ondergrond waarop je staat. Als je dat één keer ziet, twijfel je nooit meer. Niet aan jezelf, ja, natuurlijk, ik heb al gezegd, we kunnen zonderen, daar was het wasvat voor, begrijp je? Maar dit is basis, dit is geloofszekerheid, tot en met. Dit is zo gigantisch. En die berderen die staan daar, ik sta daar, en jij ook. Als je gelooft in de Jezus, ben je een van die planken. Nou, dat is een beetje uit elkaar, omdat er nog een vijfde dwars doorlopende stang was. Er is nog een soort band die ons verbindt. De band der volmaaktheid, het werk van de Heilige Geest, die ons aan elkaar smeedt, die ons bij elkaar brengt. En dan die vier, ze zijn gouden haken aan elke plank bevestigd. Daar konden die dwarsbanken doorheen. Nu is er niet zoveel materiaal van de tabernakel helemaal van goud. Het verzoendeksel is helemaal van goud en de kandelaar, daar kom ik nog op hoor. Dus er zijn een paar dingen die helemaal van goud zijn. De rest is hout met goud bedekt. Of iets, een tafel met goud bedekt. Maar dit is een gouden haak. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Die worden in het Nieuwe Testament, in de brief van de Efeziërs, genoemd dat we in onze tijd, in de gemeente, samen vormen we het huis van God. Dat we in de gemeente eigenlijk apostelen hebben, profeten hebben, evangelisten hebben en herders en leraren. Herders en leraren is één woord. Dus er zijn vier. En die zullen het geheel, dat niet meer heen en weer bewogen door allerlei wind van leugen, als dat niet aan elkaar verbonden was, als er geen verbindingselementen zouden zijn, dan zou het een wiebelboel worden. Nou, dat blijkt. Het is in no time een wiebelboel. Maar om Gods huis, nee, dan kan het niet. Dan kan het geen wiebelboel zijn. Is ook geen heen en weer bewogen door allerlei wind van leer. Je hebt een antenne van God gekregen, een van God gekregen haak, waardoor die dwarsbanken er doorheen. En je hebt alles te danken aan de apostel, Petrus, Johannes, Jacobus. En je hebt aan de profeten veel te denken. Lucas en Jacobus en Judas. Dat zijn allemaal de apostelen. En je hebt de evangelisten die gekomen zijn om je te vertellen van de Heer Jezus. En de herders en de leraars die vertellen je nu nog steeds van de Heer Jezus. Als het goed is. En die proberen je te helpen om je stabiel te krijgen. Om je tot een eenheid te smeden. En dit zijn buitengewone dingen. Heb je? Mag ik nog een plaatje van het geheel? Daar zie je zo'n wand van het huis van de Heer. Van de oude structuur zie je niks meer. Van de oude daartoe is niks meer te zien. Is weg. Helemaal weg. Ja, want God ziet mij nu in Christus aan. Nog preciezer, aangenaam in de geliefde. Het is zo fijntjes, het is zo uniek. En ik hoor bij jou en jij hoort bij mij. We staan daar schouder aan schouder, pal naast elkaar. Als het om het getuigenis op aarde gaat, ja, dan moet de Heer een daar en de ander woont wat verder weg. Dat kan, uit elkaar. Maar als het om het huis van de Heer gaat, dicht aan één gesmeed, dicht bij elkaar, eenheid. En er zijn diensten, zorgen aan ons gegeven. En dat is de zorg van het woord van God. De apostelen en de profeten, die hebben gehad. De evangelisten, die zijn geweest. En de herders en leraars, die moeten het nu doen. En die moeten nu vertellen van de Heer Jezus. En als ze dat niet doen, dan gaat er iets niet goed. Dan gaat er iets niet goed met het hele gebouw. Dan wordt het hele gebouw een beetje wiebelig. Nou, dat is vandaag ook aan de orde, praktisch gesproken. Voor God blijft het zo staan. Dus ik wou zo graag duidelijk maken dat ook die berderen, die zware planken, waarvan jij er één bent en ik ook één, dat die door deze wereld gedragen worden. Dat heb ik gezegd. En door wie heb ik ook gezegd. Maar dat het een heel bijzonder iets is dat zulke plank op zulke ondergrond staat. En ik wil zo graag dat je voor jezelf zegt, Heer Jezus, ik, naar buiten toe, mag ik het witte doek ophouden? Mag ik de praktische gerechtigheid, de rechtvaardige daden van mijn heiland, van mijn Heer laten zien? Ik mag ook naar de buren toe laten zien wie ik ben. Maar naar u toe hoef ik niet mijn praktische daden te laten zien. Er is maar één die daar schittert en dat is de Heer Jezus zelf. En die ene die springt er echt heel nadrukkelijk uit. En dat is de Heer Jezus. Maar bedenk nou eens dat je twee van die zilveren klossen onder je hebt. Nou, dat is stabiliteit van je welste. Dan hoef je nooit meer angst te hebben van ben ik er nu wel bij of ben ik er nu niet bij. Iedereen die gelooft in de Heer Jezus is er echt, echt bij. Het enige, je moet wel geloven in hem. Dat moet. De Heer zegen u. Vader, dank u wel dat u ons zo laat bezig zijn met deze dingen. En er is misschien nog veel meer van te vertellen, maar we willen u danken dat we vanavond zoveel dingetjes al hadden. En dat we een hele avond hebben kunnen denken over dat wat de Heer Jezus nu doet voor ons. Ook als wij gezondigd hebben. Wat hij deed voor ons, omdat we gezondigd hadden, dat was aan het kruis zijn leven geven. Daar is de toorn van de zonde, het vuur van God, op hem terechtgekomen. En daar is op datzelfde moment genade van de bovenste plank zichtbaar geworden. We zongen vanmorgen hier in de gemeente, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. Ik weet het echt, het is de Heer Jezus. We danken u, we prijzen u, we eren u. We danken u voor elkaar, we danken u voor uw woord, we danken u voor de Heilige Geest. We danken u voor hulpmiddelen als van de tabernakel om dingen te begrijpen. We willen u eren en prijzen voor alles. We danken u voor deze prachtige dingen. In de naam van de Heer Jezus. Amen.